dan kunnen we verder met de beeldvorming. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Het jaarverslag bestaat uit de begrotingsprogramma's met verantwoording over de ambities en financiën. Daarnaast zijn er ook paragrafen opgenomen. De jaarrekening omvat het inzicht in de financiële verantwoording en financieel-technische overzichten. De jaarstukken worden behandeld aan de hand van twee voorstellen. De resultaatbepaling legt het college, hierin legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en het financiële resultaat over 2023. En met de resultaatbestemming worden voorstellen voorgelegd om ten laste van het resultaat middelen in te zetten voor concrete doelen of ten laste te brengen van de algemene reserve. Daarnaast wordt het opheffen van reserves en het herbestemmen van kredieten voorgesteld. We nemen deze voorstellen vanmiddag samen aan. Alleen bij uw advisering aan de Raad zal ik over beide voorstellen apart om advies vragen. We gaan de beeldvorming doen zoals dat bij iedere commissievergadering doen. En daarom hebben we nu ook weer een klok in beeld voor een uur en een kwartier. Dus dat is ongeveer 12,5 minuut per portefeuillehouder. Houdt u daar alle rekening mee en ook het college het verzoek om kort en bondig te antwoorden. Voordat we beginnen wil ik u nog vragen op het volgende wijze. U heeft allemaal de gelegenheid gehad om schriftelijke vragen, technische schriftelijke vragen te stellen. Die zijn allemaal beantwoord door het college. Op 29 mei heeft er een BVS plaatsgevonden waar u nu ook een en ander aan vragen heeft kunnen stellen. En de Audit- en Rekeningencommissie heeft u ook op 3 juni geadviseerd in een brief. In deze vergadering zal ik daarom toezien dat er geen technische vragen meer worden gesteld. En dat de 75 minuten alleen voor beeldvorming gebruikt zullen worden. Tot zover. Dan gaan we vragen stellen per portefeuillehouder. En daarbij hanteren we de volgende vergaderstructuur. Om de beurt kunt u een beeldvormende vraag stellen. Aanvullende vragen over hetzelfde onderwerp zijn uiteraard toegestaan. Maar dan moet de vraagsteller wel wachten tot de volgende ronde voor een nieuwe vraag. Dus u mag zeker aanvullende vragen stellen. Zoekt u dan uw hand even omhoog, dan krijgt u daarvoor de gelegenheid. Maar dan ga ik u wel in de ronde een keer overslaan. Goed. Dan ga ik iemand het woord geven voor een beeldvormende vraag. En we hebben alleen één kleine wijziging in de agenda en dat is dat we eerst de portefeuille van burgemeester Van der Top behandelen. Dus houdt u daar even rekening mee. Voor de rest is de structuur wel hetzelfde. Wie mag ik de beurt geven voor een vraag aan de burgemeester? Meneer Westening.
Ja, de burgemeester had mij een vraag ingefluisterd. Mocht er nou geen vraag komen, dan... Nee, dat is niet waar. Ik moet het even uit mijn hoofd doen. Ik kan zo snel mijn aantekeningen niet bijvinden. Ik heb een stuk gelezen in het jaarverslag over het uitstellen van de pilot met geluidsverlichtspalen. En dan weet ik niet of dat bij de burgemeester hoort of dat het bij... Oké, dan kom ik daar zo meteen op terug. Dank u wel.
Oké, hartstikke goed. Mevrouw Steenkamp.
Gaat dit? Ja, nou, hoe cool is dit? Burgemeester, in het beantwoorden van de technische vragen heeft u aangegeven dat u wilt gaan werken aan het verbeteren van de bestuurscultuur. Wanneer bent u tevreden?
Ja, het is wel interessant, want dit is allemaal een beetje last minute van deze week van de eerste versie naar de eindversie gekomen. En ik was me eigenlijk niet zo bewust dat dit nou echt mijn opdracht was, maar het voelt wel als mijn opdracht. Maar hij komt natuurlijk echt ook voort uit het coalitieakkoord, net van de afgelopen... De nieuwe coalitie die in 2022 is gestart, ongeveer gelijk met mij. Dus in die zin hebben we op hetzelfde moment deze intentie uitgesproken. Dus ik kan eigenlijk daar niet een heel kwantitatief antwoord op geven. En ik kan alleen een constatering doen. En die constatering is dat mijn gevoel me zegt dat we wel stappen aan het zetten zijn. En dat duid ik dan aan de hand van hoe we tussen raad en college en ambtelijke organisatie samenwerken. Ik vind echt dat dat beter gaat. Zonder te willen oordelen over het verleden heb ik het gevoel dat we er wel echt allemaal ons best voor doen. Ook om in de raad zeg maar, op een open manier te spreken over moties en amendementen. En dan niet te veel te kijken naar coalitie en niet-coalitie. En dat ook de ambtelijke organisatie heel erg zijn best doet. Soms komt het dan misschien een beetje te laat. Maar er wordt ontzettend hard gewerkt om vragen die u stelt ook echt op inhoud goed te beantwoorden. Ja, dat kost tijd, zeker als er zoveel zijn, zoals nu. En dat het college ook ja, echt in een goede opdrachtgevende rol zit naar die ambtelijke organisatie om te zorgen dat we samen ook het leiderschap van de raad daarin erkennen. Je ziet dat bijvoorbeeld ook heel veel raadsleden hier 's avonds en ook overdag ambtenaren hier zijn om te kijken naar wat hier gebeurt. En dat ook de cultuur in de organisatie steeds meer is doordrenkt eigenlijk van het voelen en weten dat hier de opdrachtgevende vergadering is. En dat zie je ook in hoe bijvoorbeeld de prioriteitenagenda maakt. Wordt een beetje lang antwoord. Ik ben eigenlijk best wel optimistisch en ik vind dat het de goede kant op gaat. Dank u wel.
Dank u wel, burgemeester. Dan vraag ik wel gelijk of het iets bondiger kan dan dit te beantwoording. Mevrouw Steenkamp, is dat voor u zo voldoende? Ja, dan een aanvullende vraag van de heer dokter.
Ja, in aanvulling daarop, voorzitter, dank u wel. Wij vroegen naar aanleiding van het publieksvertrouwen in de manier waarop de gemeente bestuurd wordt, naar het daaraan gekoppelde streefwaarden. En het afgelopen jaar is het vertrouwen buitengewoon gering geweest, als ik het zo mag samenvatten. En daaraan gekoppelde streefwaarden overigens ook. Dus wij vroegen waarom niet tenminste 50%. En uw antwoord daarop was dat we bij de programmabegroting zullen kijken wat, ik citeer nu, realistische streefwaarden zijn ten opzichte van de gerealiseerde waarden. Betekent dat u snel tevreden bent of dat u toch de lat hoger gaat leggen?
Ja, dat snap ik en dat vind ik ook. Alleen de realiteit is wel dat we kennelijk best een inhaalslag te maken hebben. Ik zal de cijfers niet noemen zoals ze er staan, maar dat zijn geen beste cijfers. Dus als we 50% halen, hebben we al een flinke stap gezet. Dus laten we kijken of we een norm kunnen stellen waar we en het gevoel van krijgen dat die een voortgang is en dat die ook haalbaar is.
Dank u wel. Verder nog nieuwe vragen aan de burgemeester. Ik zie niemand meer zijn hand opsteken. Ik denk dat we snel verder gaan met wethouder Schepers. Zijn er vragen aan wethouder Schepers? De heer Nanninga, ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ik lees over nieuwe aanbesteding van gladheidsbestrijding. En volgens mij was ook groenonderhoud eerder al eens een keer opnieuw aanbesteed. Ik vroeg me eigenlijk af, wat betekent dat voor de participatiebanen en social return? In hoeverre is dat daarin meegenomen?
Ja, het grootste component, het zijn natuurlijk in hoge mate activiteiten. Zeker als het gaat om het groenonderhoud die voorheen door Tomin werden uitgevoerd, waarbij natuurlijk het aandeel participatiebanen intrinsiek, zou ik willen zeggen, wat hoger is. Tomin doet het grootste deel van het wijkonderhoud niet meer, dus hebben we dat in de markt moeten zetten. Er is één inschrijving op binnengekomen. En in die aanbestedingsprocedure nemen we wel altijd standaard onze uitgangspunten voor social return mee.
Dank u wel. Een aanvullende vraag, ja, de heer Nanninga.
Hoe pakt dat dan uit? Is dat evenveel participatiebanen als we eerder met Tomin hebben gehad? Kunt u daar een gevoel voor geven?
Nou, voorzitter, ik denk niet dat dat één op één te vergelijken is, omdat Tomin natuurlijk een werkvoorzieningschap is. Dus wij werken sowieso meer mensen met een participatieachtergrond. En de combinatie waaraan we de aanbesteding nu gegund hebben. Dat is gewoon een reguliere commerciële marktpartij. Maar die werken wel conform de eisen die wij eraan stellen met participatiebanen en social return. Dus dat zal gewoon conform de eisen zijn die we eraan gesteld hebben.
Mevrouw Redmeijer heeft een vraag aan de heer Schepers.
Ja, andere vraag. Het gaat over de corona-herstelagenda. Is iedereen er al een beetje bovenop? En kunnen we die gelden overhevelen zonder enig risico voor onze ondernemers?
Ja, voorzitter, ik denk dat we in hoge mate zien dat er sprake is van herstel bij een heleboel ondernemers. Tegelijkertijd zijn er ook nog steeds ondernemers die nog altijd te maken hebben met de na-el-effecten hiervan. In hoge mate zien we dat natuurlijk de markt weer aangetrokken is en dat er weer veel meer mensen, zelfs meer mensen dan voor corona, naar ons mooie winkelcentrum komen. Dus dat gaat goed. Maar zeker in sommige sectoren, in de culturele sector, maar ook bijvoorbeeld in de horeca, heeft corona zware sporen nagelaten. En er zijn zeker ondernemers die daar nog niet helemaal bovenop zijn. Tegelijkertijd zeg ik wel, de corona-herstelagenda was natuurlijk vooral bedoeld om een impuls te geven, hè, onder andere aan ons centrum. En niet bedoeld als financiële ondersteuning voor ondernemers. De uitvoering van de corona-herstelagenda voor het centrum is de gebiedsagenda-centrum geworden en daar zijn we vol mee bezig.
Dank u wel. Nog andere vragen voor de heer Schepers, heer Van Nistelrooy.
Zowel uit de ondernemersvereniging Zuidwest als uit het Mediapark zijn er afgelopen tijd signalen gekomen dat de samenwerking met de gemeente niet altijd vlekkeloos verloopt. Wat is het belangrijkste element dat het college, terugkijkend op vorig jaar, beter had kunnen doen om deze verhouding te doen en wat heeft u reeds gedaan?
Ja, dat zijn twee hele verschillende trajecten. De samenwerking met de als het gaat om de gebiedsagenda Zuidwest, die verloopt momenteel voortreffelijk. We hebben daar dit jaar een heleboel co-creatiesessies gehouden. Ik denk dat we in eerste instantie misschien niet altijd even goed elkaars perspectief begrepen hebben. Dus we hebben vorige zomer even de tijd genomen om goed met elkaar in gesprek te gaan. Goed met elkaar over wederzijdse verwachtingen te spreken. Dat heeft erg geholpen en die samenwerking loopt nu eigenlijk heel erg goed. Bij de ondernemersvereniging Zuidwest hebben we ook gezien dat er best wel wat problemen zijn om het bestuur op sterkte te houden. Er zijn wat wisselingen, er is ziekte geweest. En dat is ook een uitdaging, dus wij proberen ze daar ook zoveel mogelijk op te ondersteunen. En we zien nu dat heel erg goed gaat. Dus daar ben ik heel blij mee. Als het gaat om het Mediapark, gaat dat denk ik op een aantal fundamentele zaken niet over de manier waarop we met elkaar samenwerken, maar ook verschillen van inzicht op bepaalde vlakken. En tegelijkertijd denk ik ook dat we geleerd hebben dat we op een aantal vlakken nog eerder en nog beter kunnen communiceren. Dat zullen we ook zeker gaan doen.
Nog andere nieuwe vragen aan wethouder Schepers. De heer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. We zien dat het aantal banen licht is gestegen de afgelopen periode. Maar dat het aantal praktische banen heel licht is gedaald. En toch is er stimuleringsbeleid om dat zoveel mogelijk te stimuleren. Moeten we daaruit concluderen dat dat niet heeft gewerkt?
Nou, voorzitter, ik denk wel dat het te vroeg is om die conclusie te trekken. En tegelijkertijd, en dat gesprek hebben we natuurlijk ook met elkaar gevoerd bij de startnotitie over de economische visie, is het wel heel erg belangrijk om die focus te houden ook op de praktisch geschoolde arbeid. Eigenlijk een beetje in het verlengde van de vraag die de heer Van Nistelrooy net stelde. Als we kijken naar Hilversum Zuidwest, daar zit heel veel praktisch geschoolde arbeid. Dus het is ook belangrijk dat we die gebiedsagenda snel vastgesteld krijgen. Want daar zetten veel arbeidsplekken op dat vlak. Dus zeker ook richting de economische visie blijft dit een aandachtspunt.
Nog meer nieuwe vragen, de heer Van Nistelrooy.
Dank voor het antwoord op technische vraag 75 over de afgezaagde bomen. Wij hadden de indruk dat er meer afgezaagde bomen staan op dit moment. Is dat alleen een indruk of is daar werkelijk op dit moment een achterstand? Dus ik bedoel die boomstronken waren. Het antwoord was verder heel duidelijk hoor. Maar
ik denk dat dat een indruk is.
Dank u. Dan nog nieuwe vragen aan de heer Schepers. Helemaal niet meer. Nou, dan denk ik dat we alweer verder kunnen met de volgende wethouder op mijn lijstje. En dat is wethouder Gubbels. Wie kan ik het woord geven voor een nieuwe vraag aan wethouder Gubbels? Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank meneer Gubbels. De SP heeft meermaals zijn zorgen geuit over de personeelscapaciteit binnen de gemeente, het verloop. Wij zien dat dat toch weer barstig is om taken uitgevoerd te krijgen. Dan heb ik over het personeel. Zijn er nog wensen of maatregelen genomen die u meeneemt naar volgend jaar, van afgelopen jaar? Ik snap dat het een beetje lastig is omdat u geen wethouder was, maar ik hoop toch dat u daar iets over zou kunnen zeggen.
Wij zijn natuurlijk afhankelijk van hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt En het aantal projecten dat uw gemeenteraad in de lucht wil houden. En dat zijn twee hele belangrijke criteria om ook naar de toekomst toe te plannen. Dus ik kan u geen absolute garantie geven wat dat betreft.
Mevrouw Verweij, aanvullend.
Ja, voorzitter, ik begrijp dat dit antwoord komt, hè. Maar afgelopen jaren zijn er vast door mensen op de afdeling PNO acties ondernomen om mensen binnen te halen te behouden. Kunt u evalueren welke daarin succesvol zijn geweest en wat we kunnen continueren en ons daar wellicht over informeren, want onze zorg blijft.
In het algemeen kun je zien dat mensen tevreden zijn bij de gemeente Hilversum en graag hier blijven werken. Dus we hebben wel een lichte daling gezien van het gemiddelde dienstverband van 11 jaar naar 9 jaar. Maar 9 jaar is nog steeds ontzettend lang. Dus in die zin zijn we wel in staat om de mensen te binden aan de organisatie. Het is een aantrekkelijke organisatie.
Verhelderende vraag.
Nou, het was geen antwoord op mijn vraag. Mijn vraag was, bent u bereid om de ingezette maatregelen of instrumenten van afgelopen jaar te evalueren en ons naar aankomend jaar daar iets over te presenteren?
Ja, dan vindt een continue evaluatie plaats natuurlijk.
Maar niet met de gemeenteraad, wethouder.
Met de gemeenteraad evalueren, maar dit is intern, dit is op het uitvoeringsniveau. Dus het lijkt me eigenlijk onverstandig om dat dan met de gemeenteraad te gaan evalueren.
Ik denk dat dat het antwoord is waar u het mee moet doen. Ik zag aanvullend de heer Dokter en de heer Deen. Allebei aanvullend? Ja, de heer Dokter.
Nou, mijn vraag is inmiddels beantwoord, voorzitter.
Oké, hartstikke goed. De heer Deen.
Dank u wel, voorzitter. De vraag van de SP ging eigenlijk ook al een beetje over de onderbezetting die er op delen is. We zien ook dat de bezetting wel is toegenomen. Maar dus niet genoeg. En kunt u misschien iets vertellen over waar de organisatie op dit moment kwetsbaar is? Wat de ingewikkelde plekken zijn? Kunt u misschien iets vertellen over hoe er gewerkt wordt aan strategische personeelsplanning?
De kwetsbare plekken die zitten met name op ICT, planologie, maar ook juridische zaken. Dat zijn de moeilijk vervulbare vacatures. Tegelijkertijd hebben wij een bureau dat eigenlijk toch wel heel gericht werving en selectie doet. Daar zijn ze ook uitermate succesvol in. Maar we blijven natuurlijk te maken hebben met de moeilijke marktomstandigheden. Dus er zijn 55-tal openstaande vacatures op het moment nog.
Meneer Dokter.
Ja, in aansluiting daarop, voorzitter. Wethouder, u constateert dat het aantal medewerkers waarbij de digitale vaardigheden tekortschieten redelijk groot is. Wat gaat u daaraan doen?
Proberen om daar natuurlijk gerichte scholing op toe te passen. Kijken ook of we mensen beter kunnen begeleiden en ondersteunen, zodat ze digitaal vaardiger worden. Dat is in ons aller belang. Want de samenleving zal niet meer niet digitaal worden.
Nog nieuwe vraag, de heer Deen.
Knopje. Aanvullend nog even op het antwoord van net, dank. Dank, wethouder. U geeft aan dat de werving en selectie heel succesvol is. En het is een lastige markt. Maar uit de jaarrekening komt wel een beeld naar voren dat de procedures voor werving en selectie langer duren dan we verwachten. Kunt u daar iets... dus we zijn uiteindelijk wel selectief, maar het lijkt langer te duren dan we van tevoren verwacht hebben. Kunt u daar iets over zeggen en hoe we die verwachting van wanneer iemand eindelijk aangenomen is, of we dat beter in de plannen kunnen opnemen?
Ik weet niet of je dat zo specifiek kunt plannen, dat weet ik niet. Ik ga er toch vanuit dat naar vermogen hier gewerkt wordt en dat men alles op alles zet om dit zo snel mogelijk af te ronden.
Maar dat snap ik, maar toch wordt er steeds aangegeven dat het vervullen van de functie duurt langer dan verwacht. Dus waar is die verwachting dan op gebaseerd?
Misschien is er soms iets te optimistisch gekeken naar of het mogelijk zou zijn om die vacature te vervullen. Het kan ook zijn dat iemand interesse toont en dan toch op het laatste moment afhaakt omdat er een andere aanbieding is waar iemand voor gaat. Ook dat komt voor.
Dank u wel. Volgens mij zag ik een nieuwe vraag bij GroenLinks en daarna de VVD.
Ja, voorzitter, dank. Sorry, we zijn een beetje aan het stoeien omdat ik nog geen tijd heb gehad om de technische vragen echt in detail door te lezen. Ik was tot half vier aan het werk, maar ik ben er wel. Meneer Grubbels, u heeft in uw antwoord over de laadpalen aangegeven dat we een doel hebben tot 2026 met 320 laadpalen. Met dubbele aansluiting, dat dit ook erin staat. Maar bent u dan ook tevreden met wat we in 2023 hebben gedaan? Zit dit nog steeds op koers? Want wij hebben het idee dat het achterloopt.
We hebben er nu 190 en het is dan best ambitieus om in zo'n korte tijd toch door te groeien naar boven de 300. Dus je kunt ervan uitgaan dat we doen wat mogelijk is.
Dat hoop ik zeker. Denkt u als we doen wat mogelijk is dat we het dan gaan halen?
Absolute zekerheid kan ik natuurlijk niet geven, maar het is wel degelijk ons streven.
Ik ga wennen aan deze taal, maar dank u wel.
De heer Westerling.
Ja. Laat ik beginnen met te zeggen dat de heer Grubbels al, wethouder Grubbels al behoorlijk goed in de cijfers zit. Complimenten daarvoor. Het gaat mij even om de geluidsflitspalen. Daar staat in het jaarverslag dat daar eigenlijk een pilot wordt uitgesteld. Omdat we afwachten wat er in andere gemeentes gebeurt. We weten ook dat, wij noemen dat in onze taal verkeershufters. Niet iedereen vindt dat fijn. Dat het ergernis nummer 1 of 2 is in de Hilversumse gemeente. Heeft u meer handhaving toegepast omdat die pilot nu is uitgesteld?
Nou, in het verleden zijn hier ook schriftelijke vragen over gesteld. En u weet dat als het mogelijk zou zijn, we inderdaad iets zouden ondernemen. Maar we hebben ook een wettelijke beperking. Wettelijk gezien is het nog niet toegestaan. Dus daar moeten we echt op wachten. En zoals u zelf al aangeeft, we wachten ook op de testresultaten van de pilots in de grotere steden. Dat is toch echt even afwachten nog.
Dat begrijp ik, dat had u ook goed uitgelegd. Het gaat er mij om, heeft u dan in de tussentijd voor een alternatief gezorgd om toch iets aan dit probleem te doen? Bijvoorbeeld meer handhaving?
Ja, wij hebben er echt voor gekozen dat het wettelijke framework eerst op orde is.
Dank u wel. De heer Deen, nieuwe vraag of verhelderende vraag.
Nieuw. Ja. Dank u wel, voorzitter. Er waren twee technische vragen gesteld door onze fractie in Democraten Hilversum over een juridische procedure tegen STIP, hè, het openbaar onderwijs. Het risico rondom de achterstallige huur van de Frans Halslaan. Mijn vraag is, gelet op de taak die wij hebben voor die huisvesting, is het voeren van een rechtszaak tegen een openbaar onderwijsinstelling, wat een gemeentelijke taak is, een goede manier van het besteden van onze tijd en middelen?
De gemeente doet dat natuurlijk niet graag en doet dat ook niet primair. Maar zoals u ook heeft gelezen, heeft een vorige bestuurder eigenlijk een privaatrechtelijke toezegging gedaan. Publiekrechtelijk is dat weer teruggedraaid later. Dus we hebben twee sporen eigenlijk waar we juridisch mee te maken hebben. Privaatrecht, publiekrecht. Vorige bestuurder, nieuw bestuur. En dan zul je toch op het moment dat je tegen de grenzen aanloopt van wat je met elkaar kunt bediscussiëren, zul je moeten kijken of je niet toch op een andere manier de huurpenningen waarvan de gemeente zegt daar aanspraak op te kunnen maken, hoe je die toch kunt innen. Het gaat toch om een fors bedrag. U heeft gezien, het gaat over meer dan 4 ton.
Oh, ik stond nog aan, dat is niet handig, sorry. Maar waarom is de beschikking dan niet ingetrokken door de gemeente?
Kijk, als de beschikking is niet ingetrokken, u bedoelt dat we alsnog het pand huren, bedoelt u dat?
Nee, kijk, de STIP heeft een beschikking gekregen om het gebruik te maken van dat pand.
Ja.
Als wij als gemeente van mening waren dat ze daar geen gebruik meer van mochten maken, hadden we de beschikking in kunnen trekken en dan hadden ze geen gebruik meer kunnen maken van dat pand. Dat is niet gebeurd. En er zijn toezeggingen gedaan of iets dergelijks. Dat staat bij de beantwoording van de technische vraag. Maar waarom hebben wij dan niet gewoon bestuursrechtelijk die beschikking ingetrokken?
Nou, juist waarschijnlijk vanwege de reden die u zelf al eerder hebt aangegeven. Je probeert conflict situaties te voorkomen. Je probeert er op een middelijke manier uit te komen. En ik denk dat dat op dit moment eigenlijk ook nog steeds wel de inzet, primaire inzet is van de gemeente.
Nog een beeldvormende vraag hierover. Een oordeel is aan het groeien. Waar zou STIP dit uit moeten financieren, aangezien zij geen kosten kunnen maken voor huisvesting? Die moeten wij als gemeente doen. Dus Waar gaat dat dan ten koste van onderwijs? Hoe werkt dat?
Ik kan niet voor Stip denken en praten. Dat zult u aan Stip moeten vragen.
Oké, heel goed. Zijn er nog nieuwe vragen aan de heer Gubbels op dit moment? Ja, de heer Leijzen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Volgens de jongste cijfers van de DAS is het aantal ongelukken met fietsers, ook op fietspaden, afgelopen half jaar enorm toegenomen. We zien zelf ook een enorme toename van het aantal e-bikes, fatbikes met name, met jonge kinderen erop. Is dat voor u reden, nu u openbare ruimte in portefeuille heeft, om toch eens versneld na te denken over een veiligere inrichting van onze vooral smallere straten met smallere fietspaden?
Het interessante is dat er juist meer mensen tevreden zijn over de fietsinfrastructuur.
Nou, dat geloof ik graag, maar dit gaat niet over tevredenheid, dit gaat over ongevalcijfers. En die zijn behoorlijk gestegen, verdubbeld.
Ja, we hebben het, zoals u weet, hebben we ook elke keer hebben we aandacht voor de veiligheid. Veiligheid staat altijd voorop. Dus we zullen opnieuw ook kijken van wat zijn de knelpunten, waar kunnen we actief bijsturen. We hebben daar een top 20 normaal die we altijd hebben voor verkeersveiligheidsaandacht. En daar zal ik bij u op terugkomen.
Dank u wel. Nog andere nieuwe vragen aan de heer, ja, de heer Deen.
Dank u wel. In de jaarstukken van de afgelopen paar jaar staat het project EHRM genoemd. Als project waarvan ongebruikte budgetten worden overgedragen naar het volgende jaar, het starten in 2020. Kan de wethouder toelichten waarom dit project telkens terugkeert in plaats van dat het wordt afgerond?
Welk project is dat?
EHRM. IHRM, sorry. Ja, sorry.
Ja, vindt u het goed als ik daar later even op terugkom?
Dan nog nieuwe vragen aan de heer Gubbels. Ik zie geen handen meer omhoog gaan. Dan gaan we verder met wethouder Heller. Wie mag ik het woord geven voor een vraag aan wethouder Heller? Mevrouw Duurlacher.
Dank, voorzitter. Ik heb een vraag in verband met het overhevelen. Er wordt gevraagd aan ons om geld te storten in de reserveopvang ontheemde Oekraïne. Een besluit te nemen om de ontvangen middelen niet terug te betalen aan het Rijk en dan de reserveopvang Oekraïners breder in te zetten naar de opvang van asielzoekers. Kunt u uitleggen waarom u voor deze keuze heeft gekozen en niet om bijvoorbeeld het geld ook vrij te laten vallen in de algemene reserve?
Dank, voorzitter. In feite hebben we die keuze deels al eerder gemaakt, omdat we al eerder zijn gestart met een apart programmaonderdeel wat we eigenlijk financieren vanuit de Oekraïne-gelden, om het zo te zeggen. Dat onderdeel doet ook de asielopvang. Nu specifiek om de reserve heeft dat ermee te maken dat wij nog kosten verwachten dit en komende jaren. En dat het dus verstandig lijkt om daar de middelen voor te reserveren voor die kosten die we sowieso nog moeten gaan maken onder dit kopje. Dus dat is de reden om een reserve in te stellen, om u voor te stellen om een reserve in te stellen.
Is uw vraag zo beantwoord? Een verhelderende vraag nog hierover? Ja. Aanvullend? Ja, gaat gewoon.
Ja, dank, voorzitter. U verwacht kosten. Waar moet ik dan aan denken?
Nou, voorzitter, we maken natuurlijk continu kosten. We hebben twee grote locaties in bedrijf waar we permanent kosten aan maken. We hebben het beheer op die locaties. We hebben maatschappelijke begeleiding en ondersteuning van de betrokkenen op de locaties. Dus dat zijn allemaal kosten die we maken. En we zullen binnenkort moeten gaan nadenken over een nieuwe invulling van de Philips-locatie. Want die loopt eind volgend jaar af.
Dank u wel. Dan zag ik mevrouw Redmeijer met een nieuwe vraag.
Nee, hetzelfde onderwerp. er staat echt crisis asielopvang. Ik meen mij te herinneren dat wij in december 23 een raadsvergadering hadden, waarin wij als raad hebben besloten dat wij hebben afgesproken met de COA dat wij gaan voor structurele opvang. Ik meen mij te herinneren dat deze wethouder zegt, wij gaan niet iets anders doen, want ik kan die inwoners niet meer in de ogen kijken. Dit gaat niet om een beetje geld, hè. Dit gaat wel om echt geld.
Mevrouw Rijpmeijer, dat is een oordeel. Heeft u een vraag?
Ik vraag me echt af, hebben wij te veel gevraagd of te weinig gedeclareerd aan het Rijk? Dat is een vraag. En ik wil wel graag weten, wat voor kosten dan?
De bekostigingssystematiek zoals die door het Rijk eerder is uitgerold, maakt dat niet alleen wij, maar meer gemeenten daar in feite geld op overhielden. Daarom ook dat de algemene vraag vanuit het ministerie is gesteld, zouden jullie dat terug willen betalen? Nou, we stellen u een antwoord voor op die vraag vanuit het ministerie. Dus het is denk ik absoluut geen zaak dat we te weinig hebben gedeclareerd of wat dan ook. Het is gewoon het landelijk beeld. En inmiddels zijn de tarieven ook wel aangepast en zal die marge er ook wel uit zijn of gaan, verwacht ik. De kosten die wij maken, dat zijn grosso modo de kosten die ik net ook noemde in reactie op BVNL. Dat zijn de lopende kosten voor het beheer, de exploitatie van de twee grote locaties die we hebben. De begeleidingskosten die we daar maken ter plekke. Want we moeten niet vergeten, op de filoslocatie zitten bijna 500 mensen. Dus dat vraagt ook wel wat in een stuk begeleiding, ook in sociaal opzicht van die groep. Ook om dat allemaal daar goed te laten verlopen. En dat zijn de kosten die we maken, naast de kosten die we zullen gaan maken, omdat we op zoek moeten gaan naar een opvolging, een nieuwe locatie voor de Philips locatie waar de mensen nu zitten. Op 1-1-2-26 moet ik het goed zeggen, verloopt die optie. En ja, ik verwacht niet dat voor die tijd onze Oekraïense gasten terug naar Oekraïne zijn. Dus dat betekent dat we daar een nieuwe locatie voor moeten gaan zoeken.
Aanvullend, ja. Gaat gewoon.
En die gelden zijn dan alleen voor de twee locaties van de Oekraïne-opvang en niet voor Gooiland en andere locaties waar we tijdelijk crisisopvang doen van de asielzoekers?
Wat we voorstellen is om die gelden wel breder in te zetten voor Oekraïne-opvang en asielopvang. En dan hebben we het op dit moment in onze aanpak niet over crisisnoodopvang inderdaad. We hebben een kader vastgesteld, dus we zijn aan structurele opvang aan het werken. Op het moment dat wij met een nieuwe locatie aan de gang gaan, hetzij een asiellocatie, hetzij een locatie voor de opvang van Oekraïners, dan is de insteek dat die locatie in financiële zin gewoon zichzelf moet bedruipen. Dus dat daar geen aanvullend geld bij zou moeten.
Nog aanvullend?
Nou, één punt van echt, want dat meen ik wel, in een stuk staat gewoon asielcrisisopvang.
Ik weet niet precies waar het staat. Waar we hiermee te maken hebben is dat een deel van de teksten die zijn bij de begroting vastgesteld. Dus die heb ik nu niet kunnen veranderen. Als daar in de verantwoording deze term gebezigd wordt, dan is dat onjuist. Want wij zijn op basis van de afspraken die wij met elkaar hebben, op basis van het kader, zijn we op dit moment niet met crisisopvang bezig. Maar alleen met op dit moment twee, zoals we met u hebben afgesproken, structurele locaties voor structurele opvang.
Het antwoord is pagina 16, 4.4 voor de notulen.
Het wordt opgeschreven en ik neem aan dat de wethouder het nog even gaat nakijken. Nieuwe vraag, de heer. Dat zijn een heleboel mensen. Laat ik even het rijtje afgaan en beginnen aan mijn rechterkant. Linkerkant, sorry. Mevrouw Verwij. Sorry. Of was je? Sorry. Nee, mevrouw Verwij.
Ja, dank u wel. Wethouder Heller, een vraag over de volwassen educatie onderwijs in de webgelden. Afgelopen jaar heeft de SP u vaker gevraagd van gaat het allemaal wel goed? Er staat 7 ton in de jaarstukken en er blijft de helft van over, omdat er onvoldoende uitgegeven is. Wij hebben steeds aangegeven. Dat kan zijn dat er een tekort is aan docenten. Het is een belangrijke taak van de gemeente. Welke acties heeft u afgelopen jaar nou ingezet om te zorgen dat dat onderwijs wel uitgevoerd werd? Want dat kan ik niet teruglezen in de jaarstukken.
Dank. We hebben op regionaal niveau is er gekeken naar die situatie. Waar komt dat door? Er zijn nadere afspraken gemaakt ook met de aanbieders. En dat had onder andere te maken met de groepsgrootte en het moment van starten. Even heel simpel gezegd, we hadden de situatie dat drie aanbieders, bij wijze van spreken, alle drie een halve klas vol hadden en aan het wachten waren totdat er een hele klas was. Terwijl er uiteindelijk dan wel, even in het simpele voorbeeld, anderhalve klassen aan belangstellenden zijn. Dus daar zijn, dat is gesignaleerd als grootste knelpunt en daar zijn nadere afspraken over gemaakt om dat beter op elkaar af te stemmen en dus ook eerder met groepen te starten. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt om ook buiten reguliere werktijden te starten. Er is recent een eerste avondgroep ook gestart. Dus dat zijn de twee belangrijkste maatregelen om te zorgen dat we dit jaar dat geld gewoon gaan opmaken. Want dat geld is gewoon nodig en er is absolute maatschappelijke vraag naar. Dus dat moet gewoon besteed worden daar waar het voor bedoeld is. Het moet gewoon opgemaakt gemaakt worden voor die doelgroep.
Aanvullend, ja.
Aanvullende vraag. Het is een bedrag van 3,5 ton. Wat heeft gemaakt dat u ons dit niet eerder rapporteerde?
Dat ik het ook niet eerder wist.
Helder antwoord. De heer Lahaise, had u een aanvullende vraag hierop of een nieuwe vraag? Ja, gaat uw gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over buig en dan als het gaat om de uitkeringen, dat is een beetje een merkwaardige term, ombuiging, wat recht is, krom maken, hoe verzin je het? Maar oké, de gemeente geeft er meer aan uit dan dat we ontvangen van het Rijk, begrijp ik, als het gaat om uitkeringen. En ik moet eigenlijk, als ik het goed even gauw heb gelezen, dat de uitstroom een beetje tegenvalt. Dus vanuit de bijstand, dat dat een van de redenen is. Mensen weer aan het werk krijgen. Dat, kennelijk komt het toch sneller, komen ze sneller binnen dat ze eruit gaan. Wat doet u met dat gegeven? Is er een manier om die realiteit om te buigen tot een wat realistischere begroting op wat we aan uitkering uitgeven? Of kunt u daar wat op toelichten?
Nou, voorzitter, dat beeld dat wij nadeelgemeente zijn, want zo heet het al in het jargon, dat bestaat al jarenlang. Dat uit mijn hoofd even sinds een belangrijke herziening in de financiering in 2017. Dus de oorzaak daarvan zit hem ook echt in de financieringsstructuur. We hebben toen gezien dat de financiering is aangepast en op dat moment zijn we eigenlijk van structureel voordeel gemeente naar structureel nadeel gemeente gegaan. En daar heeft het college enkele maanden geleden op geacteerd door daar een heel actieprogramma op te zetten. Het actieprogramma Ombuigen, dat is neem ik aan ook de term waar u in de introductie naar verwees. En dat is een twee handenvol concrete acties die we ook heel smart geformuleerd hebben in beoogde opbrengsten in financiële zin. Die daartoe moeten leiden. En we hebben dat ook meerjarig opgenomen in de begroting. Dat tekort aanzienlijk kleiner gaat worden. Dus dat is de concrete actie die we daar op dit moment op gezet hebben. Wij komen, of het college komt richting, zeg ik even uit mijn hoofd, de juli-vergadering bij u terug om een vangnetregeling aan te vragen bij het Rijk. En de formele vereiste daarvoor is ook dat je zelf maatregelen treft om dat tekort terug te dringen. En die maatregelen, dat is dan wat ons betreft het actieplan ombuigen.
Dank u wel. VVD.
Ja, ik denk een aanpalende vraag. Op bladzijde 89 van het verslag staat dat we vorig jaar 282 mensen uit de bijstand naar een werksituatie hebben kunnen begeleiden. Dat is eigenlijk minder dan de streefwaarde en ook minder dan de jaren ervoor. En toch gaat in de pagina daarna in de toelichting eigenlijk alleen maar uit van positieve dingen die er allemaal wel gebeurd zijn. Dus mijn simpele vraag is eigenlijk, wat is er gebeurd dat we daar onze doelstelling niet gehaald hebben?
Ik wil heel graag binnen het college en vervolgens met u de discussie aangaan over doelstellingen die wij geformuleerd hebben. Want we hebben een aantal doelstellingen niet zo bijster intelligent geformuleerd naar mijn mening. Wanneer je namelijk ten aanzien van de bijstand in absolute zin doelstellingen gaat formuleren zonder rekening te houden met de economische context of wat dan ook, vind ik dat niet slim. Ik denk ook niet dat het slim is om in absolute zin te formuleren dat je zoveel mensen in schulden wil gaan helpen bijvoorbeeld. Want dat zou betekenen dat als de schuldenproblematiek toeneemt dat we onze doelstelling halen en dat we blij zouden moeten zijn. Dus ik wil heel graag daarnaar kijken. Wat je bij de bijstandspopulatie op dit moment ziet eigenlijk al vanaf dat de lockdown, we zijn hem al bijna vergeten, maar nog niet zo lang geleden zaten we daar met z'n allen in. Vanaf het moment dat die is opgeheven hebben we gezien dat de economie enorm aantrok. Dat zagen we bijvoorbeeld in wat dat betekende voor het elektriciteitsnet in Groot Amsterdam in het half jaar daarna. We hebben het ook gezien in de bijstandspopulatie. Om hem even heel plat te zeggen, iedereen die een beetje kan werken, die is uitgestroomd. En wat er dan overblijft in het bestand, dat zijn bijna per definitie de harde kern, de mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. En dat betekent dus ook, en dan loop je weer tegen kwantitatieve doelstellingen in absolute zin aan, dat het in die situatie veel moeilijker is om mensen te laten uitstromen, omdat mensen een grotere afstand hebben te overbruggen. Dus je hebt het dan over trajecten die langer duren. Er zijn wellicht meer stappen nodig in dat traject om iemand van een afstand arbeidsmarkt 2 jaar terug te brengen tot... En dan zie je dus dat, omdat er in feite een groep met hardere, een grotere problematiek overblijft in de bijstand, dat dat meer kosten, meer moeite kost om die mensen naar een reguliere arbeidsplek te brengen. En dat is wat, wat u denk ik in deze cijfers nu terugziet.
Aanvullend kort.
Ja, dat kan de wethouder heel goed volgen. En eerlijk gezegd is het een verhaal wat we ook al meerdere jaren horen, wat er ook al meerdere jaren aan de hand is. Mijn vraag is dan, hebben we in 2023 nu iets anders gedaan dan de jaren daarvoor om die mensen met die wat grotere afstand op de arbeidsmarkt dan toch te proberen naar werk te begeleiden? Want anders hebben we volgend jaar dezezelfde discussie.
Terecht de opmerking. We hebben u daar, ik meen vorig jaar ergens in een collegebrief of RIB uitgebreid over geïnformeerd. We hebben een aanbestedingstraject gehad waarin we nu reïntegratieinstrumenten hebben ingekocht. En eigenlijk zaten we met de vorige instrumenten, die sloten niet aan op de doelgroep. En we hadden eigenlijk te maken met een permanente mismatch tussen wat de doelgroep vroeg... qua achterliggende problematiek en de reïntegratieinstrumenten die we ter beschikking hadden. Dus de belangrijkste wat we hebben gedaan is dat we een nieuwe aanbesteding hebben gedaan en we hebben nu een instrumentarium aan reïntegratietrajecten wat veel beter matcht en aansluit bij de behoeften van de cliënten. Dat is één. Een ander belangrijk punt wat we hebben gewijzigd is dat tot die nieuwe aanbesteding de regie niet bij onze eigen consulenten lag. En dat hebben we teruggebracht. Dus onze eigen reïntegratieconsulenten die hebben nu de regie op die traject op cliëntniveau om te zorgen dat die inspanningen ook beter samenkomen. Dus dat zijn wat mij betreft de twee belangrijkste aanpassingen die hebben plaatsgevonden die tot wezenlijk andere cijfers vanaf heden moeten gaan leiden.
En vraag dan het woordje heden, dat kunnen we dus in 2024 gaan verwachten, niet in 2023. Dat is later begonnen.
We hebben even uit mijn hoofd, vorig jaar is die aanbesteding heeft plaatsgevonden. Dus dan komen die instrumenten ter beschikking van de uitvoering. En dan gaan we inderdaad de komende jaren daar de effecten van zien. Dat zien we niet meteen per 1 januari dan, helaas.
De heer Lahuijsen en de heer Van Nistelrooy, allebei aanvullend over dit onderwerp. Ja, gaat u gewoon.
Ja, dank u wel, voorzitter. Aanvullend. Ja, dank u wel voor de heldere toelichting hierop. Betekent dat eigenlijk ook dat, als ik het zo mag samenvatten, dat die focus op uitstroom inmiddels een beetje onrealistisch aan het worden is?
Die vraag die ben ik geneigd om ontkennend te beantwoorden, maar dan wel meteen met daar de toevoeging bij dat er wel meer nodig is. Kijk, wij moeten ons denk ik goed realiseren dat in 2015 er landelijk belangrijke bezuinigingen zijn doorgevoerd. Die concreet betekenen het hebben dat wat vroeger de sociale werkvoorziening was, in feite is afgeschaft voor nieuwe cliënten. Dus daar geldt een soort van uitsterfbeleid. Wie in de SW zit, blijft erin zitten, maar er komen geen nieuwe mensen meer in. Dat betekent natuurlijk niet dat die mensen in één keer niet meer bestaan. Die mensen zijn er nog steeds, maar die stromen nu in de bijstand in. Dat is een belangrijk verschil. Dat is natuurlijk een groep met ja, toch problemen die je niet direct naar de reguliere arbeidsmarkt begeleidt. Dat geldt ook voor de WAJONG. Ook die is in 2015 dichtgezet, behoudens voor de volledig afgekeurde WAJONGers. Maar ook die mensen zijn natuurlijk niet in één keer verdwenen uit de samenleving. Ook die stromen sindsdien in de bijstand. Dus wat we in zijn algemeenheid inderdaad zien op dat, sinds die tijd, is dat de problematiek van de cliënten in de bijstand binnen de participatiewet, dat die toeneemt, dat die moeilijker is. Dat er wellicht een deel is wat je nooit naar een reguliere baan zult brengen, maar waar je het over andere niveaus van, noem het maatschappelijke participatie, praat. En dat die mensen die je wel naar de reguliere arbeidsmarkt kunt brengen, dat daar gewoon aanzienlijk meer voor nodig is dan vroeger. Dus nee, we moeten het perspectief wat mij betreft natuurlijk niet uit het oog verliezen, maar we moeten wel realistisch zijn. Er is wel gewoon meer voor nodig dan in het verleden.
De wethouder, zou u iets bondiger kunnen reageren? Weet u zeker dat u over dit onderwerp nog een verhelderende vraag wil stellen? Kort en alleen verhelderend, alsjeblieft.
Volgens mij probeerde de wethouder te zeggen, maar zei hij het net niet. Namelijk dat hij ook gaat kijken over hoe hij dit vervolgens gaat meten en hoe dit resultaat meetbaar is. In het vervolg, want u heeft een aantal aanpassingen gedaan zodat het beter zal gaan. Maar we hebben nu een activiteit begeleiden die op groen staat. Want het begeleiden hebben we gedaan, maar het resultaat is niet gehaald. Dus kunt u ook kijken hoe u dat dan meetbaar gaat maken, zodat we ook zien, niet u heeft alleen de inspanning gedaan, maar ook hoe hebben we dat resultaat bereikt. Kunt u dat toezeggen?
Voorzitter, die kan ik toezeggen. We hebben volgens mij al met elkaar afgesproken, ook met collega van Voorde, dat we het DIN, het Doelen en Inspanningen Netwerk voor het Sociaal Domein, dat we dat zeg maar gaan vullen met de doelen en de ambities die we hebben. En dan gaan we daar ook echt strak op monitoren. Die toezegging die krijgt u van me. Ja.
Dank u wel. Dan waren er nog volgens mij daar nieuwe vragen voor de wethouder, mevrouw Van der Beek, ja, en daarna het CDA.
Ja, dank u voorzitter. Wethouder, ik had een vraag over een beantwoording van vraag 29 van de technische vragen. U geeft aan dat er een stijging is in ondersteuningstrajecten in Hilversum. Het heeft te maken met een toename aan aanmeldingen. Budgetcoachingstrajecten zijn er voor inwoners, maar u schrijft daarnaast ook, er is een toename aan schuldhulpverlening voor ondernemers. Kunnen ondernemers ook gebruik maken van deze budgetcoachingstrajecten?
Ik ben geneigd te zeggen dat dit een redelijk technische vraag is. Ik laat mij even influisteren om daar met ja of nee op te antwoorden.
Die was inderdaad wel technisch. Misschien kunnen we ondertussen snel even door met het CDA-vraag die zij nog hadden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik lees in de jaarrekening dat de parkeerbaten ongeveer 1,5 miljoen boven de parkeerlasten liggen. Kunt u aangeven of dat voortvloeit uit beleid of is dat... Heeft dat een andere oorzaak?
Maar voorzitter, dat is simpelweg een historische situatie. Er wordt structureel 1,5 miljoen vanuit de parkeerbegroting afgedragen aan de algemene middelen. Binnen de gemeentebegroting. Dat is een structureel gegeven wat we niet mogen te veranderen met het nieuwe parkeerbeleid.
Oké. Zijn er nog nieuwe vragen aan wethouder Heller, de heer Van Nistelrooy?
In de technische vraag zijn we er kort op ingegaan, dus wellicht ook een kort antwoord. Hoe realistisch zijn de doelstellingen voor de buurtuitvoeringsplannen, als u zelf al aangeeft dat de eerste naar verwachting in het vierde kwartaal 2024 gereed is, terwijl het doel oorspronkelijk 2022 was?
Dank voor het. Laat ik dan even beginnen met het antwoord wat wij u in de technische beantwoording niet hebben gegeven. Namelijk dat het niet zo is wat u in de vraag stelt. Dat in onze transitievisie waar bestaat dat we in 2022 die buurtuitvoeringsplannen gereed hebben. Wij hebben in de transitievisie warmte er nadrukkelijk voor gekozen om geen buurtuitvoeringsplannen op te gaan stellen. Dus in die zin is het ene buurtuitvoeringsplan voor het PAW-gebied Meent om dit jaar te gaan doen. Dat lijkt mij een buitengewoon realistische doelstelling.
Dank u wel. Nog nieuwe vragen? Ja, de heer Nanninga.
Ja, ook over de Meent. Ik had begrepen dat het aantal deelnemers daarin wat tegenvalt. Wat zijn de verwachtingen voor de komende tijd? Denkt u dat uiteindelijk voldoende mensen wel gaan meedoen aan het project?
Voorzitter, bij de technische vragen zit ook een vraag hierover. Daar zijn we wat uitgebreider ingegaan op de stand van zaken. En ook een aantal aantallen kunt u daarin terugvinden. Wij hebben van begin af aan natuurlijk gezegd dat dit op vrijwillige basis plaatsvindt. En dat is natuurlijk wel een essentiële crux. Daarmee is ook van begin af aan duidelijk geweest dat ik niet in kan staan voor het eindresultaat. Namelijk 623 woningen daadwerkelijk van het gas af. Want we zijn afhankelijk van de bereidheid van de mensen. Dus we gaan de komende tijd ook kijken hoe we daarmee omgaan. En wat mij betreft is een van de mogelijkheden wellicht om te kijken of we in een groter gebied actief kunnen gaan zijn in de Meent. Maar daar moeten we het de komende tijd over gaan hebben. Maar nee, ik kan de einddoel, 623 woningen volledig van het gas af, die kon ik al het begin, maar die kan ik ook nu nog niet garanderen, nee.
Dank u wel. Nog nieuwe vragen aan wethouder Heller. Ik attendeer u er even op, het zijn nog 28 minuten en de financiën zijn natuurlijk voor het laatst bewaard zometeen. De heer Van Nistelrooy.
Wat is er nodig om het percentage circulaire aanbesteding omhoog te krijgen?
Ik vind ik een lastige vraag. Mijn wedervraag zou zijn of het realistisch is om dat heel veel omhoog te krijgen. Omdat we hierbij ook heel erg afhankelijk zijn van wat de markt kan bieden. Dus ik ben geneigd te zeggen dat de marktsituatie hier denk ik een belangrijkere beperkende factor is dan onze inspanningen.
Dank u wel. Nog vragen aan wethouder Heller. Mevrouw Steenkamp.
Sorry, daarop volgend. Is het niet zo dat wij als overheidsinstantie juist de markt kunnen stimuleren door de vraag te stellen, waardoor de markt zich ook naar ons toe gaat omzetten?
Voorzitter, dat klopt en dat doen we dus ook. Met name ook in MRA-verband, want het helpt natuurlijk als je dat met zoveel mogelijk spelers doet en daar zoveel mogelijk een level playing field in creëert. Maar het is wel altijd de vraag stellen en stimuleren, maar als je gaat overvragen, dan maak je het jezelf ook onmogelijk. Dus dat is wel altijd eventjes een beetje het spanningsveld. Maar ik denk dat we heel goede voorbeelden hebben, ook intern, waar dat heel goed is gegaan en waar we in nauwe samenwerking met marktpartijen ook verder komen en tot betere resultaten komen. Maar het is nog niet vanzelfsprekend, het gaat nog niet vanzelf.
Zeker, maar ik neem aan dat er ambitie er ligt. Oké. Okay.
Heel goed. Nog nieuwe vragen voor wethouder Heller? Dan denk ik dat we door kunnen naar wethouder Van Voorde. En wie mag ik daarvoor het woord geven voor een vraag? Daar zie ik aan mijn linkerkant heel veel gebeuren. De heer Van Droge, vraag voor wethouder Van Voorde.
Dank u wel, voorzitter. Bij de niet gecontracteerde zorg in de jeugdzorg, die is sterk gestegen. Hoe komt het dat er daar nu zoveel gebruik van gemaakt wordt en hoe stuurt u hierop?
Dank voor de vraag. Daar zie je vooral dat de kosten enorm ook gestegen zijn. En we hebben daar, dat hadden we niet voorzien, daar hebben we u in vorig jaar in november over geïnformeerd en op begin april ook een brief over gestuurd. Wat je eigenlijk ziet is dat we geen compleet aanbod hebben voor zeer complexe vragen, waardoor je uitwijkt naar niet gecontracteerd aanbod. En wat je ook ziet is dat de zorg gewoon veel zwaarder wordt. Enerzijds het uitnodigingspercentage, maar ook gewoon de complexiteit van zorg neemt echt toe. Tegelijkertijd is het een klein deel van de totale kinderen in jeugdhulp. We hebben 2700 kinderen geholpen en het gaat ongeveer om kleine 100 kinderen met niet gecontracteerd aanbod. Dus dan zie je even hoe groot die verschillen zijn, maar ze hebben een enorme impact. Ja. En dat zien we overigens door heel het land. Het is niet alleen voor deze regio.
Dank u wel. Volgens mij zag ik mevrouw Duurlacher met een vraag. Klopt dat? Ja, gaat u gang.
Dank voorzitter. De heer Van Voorde, dank voor het antwoorden van onze technische vragen. Het is jammer dat ik geen cijfertjes heb gekregen, maar we gaan zo verder rekenen. Ik heb alleen even een vraagje over de criteria. Of dat ergens voor ons terug te vinden is. Omdat als we als voorbeeld bijvoorbeeld een festival in Schravenland mogen noemen. Een entreekaartje is daar toch gewoon al gauw €77. Maar wij verstrekken wel subsidie. Dus wij zouden graag die criteria willen doornemen.
Voorzitter, dank voor uw vraag. Het gaat over de subsidiewerkwijze. We hebben eigenlijk naar aanleiding van het rekenkamerrapport een aantal verbeteringen ook toegevoegd. Die staan ook op onze website. Er staan ook subsidieregelingen. We proberen van zoveel mogelijk beleidsdocumenten subsidieregelingen te maken. En dat publiceren we ook, dus een subsidieregister. Dus in die zin is er heel veel inzichtelijk en het staat gewoon op onze website.
Dank u wel. Dan zag ik de heer Bakker met een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel. Op pagina 77 van de jaarstukken staat als positief behaald resultaat een onderzoek naar uitstroom van zorg naar welzijn. Kunt u mij toelichten wat het positieve resultaat is? Is het feit dat het onderzoek gedaan is een positief resultaat? Of is er uitstroom van zorg naar welzijn? En wat betekent dat laatste eigenlijk? Graag uw toelichting.
Nou, we hebben nog 24 minuten, maar hier kan ik echt heel de middag met u over praten. Want dit is wel een beetje het thema. Dit is de beweging van ZZ naar GG, hè, van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Het is voor heel veel mensen echt ontzettend goed om in het sociaal domein geholpen te worden in plaats van een medisch stempel te krijgen. En we zien eigenlijk dat bij de huisartsen de helft van de vragen van de huisartsen zijn eigenlijk welzijnsvragen en die worden nu medisch behandeld. En dat zie je eigenlijk ook bij de GGZ. Dus dat is eigenlijk die beweging die we maken. We zien dat terug eigenlijk in de ontwikkeling van de buurteams. Je ziet daar dat die steeds beter gevonden worden. En dat is heel erg goed. En deze beweging die gaan we de komende jaren nog veel meer maken, want het is belangrijk dat we met elkaar die beweging maken. En we zijn begonnen met een groot onderzoek op jeugd. Daar bent u eind november over geïnformeerd en dat gaat echt over een bijna fundamenteel onderzoek naar instroom, doorstroom en uitstroom voor jeugd. Is dat voldoende voor u?
Dank u wel. Een nieuwe vraag aan de heer Van Voorde. Volgens mij zag ik mevrouw Van de Beek al een tijdje. Ja.
Dank u voorzitter. In de beantwoording van de technische vragen valt te lezen dat de huishoudelijke hulp van de WMO dat het kan voorkomen dat er minder wordt geleverd dan geïndiceerd. Dit speelt met name de zomermaanden, Barten. Hoe gaan we deze zomer in?
Ja, dank. Dat gebeurt eigenlijk elke zomer. Hè? En elke zomer hebben we het ook rond deze tijd hebben we het erover. We zien dat er nog steeds ruimte is voor nieuwe klanten. Dat is fijn, maar dat fluctueert wel. We zien ook dat het normenkader ervoor zorgt dat we eigenlijk meer mensen kunnen helpen. Dus doordat we anders indiceren, wat strakker indiceren naar aanleiding van het op koersdocument van een paar jaar geleden, zien we echt de resultaten dat we daar dat we meer mensen kunnen helpen. Dus dat is ook fijn in tijden van schaarste. En tegelijkertijd gaan we aan de slag met de heroriëntatie op de huishoudelijke hulp. Daar gaan we het bijvoorbeeld ook maandag over hebben op het regiopodium. Wordt daar ook aandacht aan besteed. Maar dat gaat nu een beetje gespelen. Dat we daar ook partijen voor uitnodigen van wilt u met ons meedenken over hoe er straks de nieuwe huishoudelijke hulp eruit moet zien. Of dat we door moeten gaan met wat we aan het doen zijn. Maar we moeten anders ernaar gaan kijken.
Meneer Wesseling, is uw vraag aanvullend? Nee? Oh. Mevrouw Verwij wel?
Ja, voorzitter, dank. Wethouder aanvullend, hè? Minder geïndiceerde zorg wordt geleverd. En er is nog steeds schaarste. Maar er is ook substantieel geld over. Hoe verklaart u dat?
In principe denk ik dat we zeker op WMO heel goed hebben begroot. En je ziet ook dat het zulke soort bedragen zijn. Dus dat de 5 ton is veel geld, maar tot het geheel is het relatief. Wat we in het verleden hebben gedaan, want vorig jaar speelde dit ook, toen hebben we het overschot structureel gemaakt. Dat doen we nu niet. Dus we zien wel van er staat iets te gebeuren de komende tijd. Is een autonome ontwikkeling en er komen gewoon worden meer mensen gaan gebruik maken van WMO de komende jaren. Dus daar moeten we ons toe verhouden. Maar dit is voor een deel heeft te maken met huishoudelijke hulp en een deel begeleiding.
Ja, mevrouw Verwij, verhelderende vraag.
Ja, omdat het me wel intrigeert, het antwoord. Er zijn nog steeds wachtlijsten, ook bij de huishoudelijke zorg, en aanbieders die niet leveren en we houden geld over. Vindt u dat, of vindt het college dat oké?
Voorzitter, ik heb net verteld dat er geen wachtlijsten zijn bij de huishoudelijke hulp. Er zijn nog steeds aanbieders die nieuwe cliënten aannemen. Dus op dit moment zijn er geen wachtlijsten in die zin. Tenzij je kiest voor een bepaalde aanbieder om die erbij past. Maar er is nog steeds ruimte. Ik heb het net nog even geverifieerd. Kijk, waar het natuurlijk om gaat is dat in de zomerperiode, als de huishoudelijke hulpmedewerkers op vakantie gaan, dat er schaarste ontstaat. En dat is logisch. En dan vragen we eigenlijk ook aan mensen, en dat hebben we voorgaande jaren ook gedaan, van wilt u met ons meedenken, zodat u misschien eens in de 2 weken in plaats van elke week huishoudelijke hulp krijgt. En op die manier probeer de zomer door te komen. En dat gaat eigenlijk tot op heden best goed, al is het natuurlijk onwenselijk.
De heer Van Nistelrooy.
Is niet een tweede probleem dat de inkomensafhankelijke component is losgelaten een jaar of 4 geleden, waardoor die groei enorm is gestegen? En bent u bereid om te verkennen of een inkomensafhankelijke component een mogelijke oplossingsrichting is?
Nou, u slaat de spijker op zijn kop, meneer Van Nistelrooy. Dat is natuurlijk zo. De huishoudelijke hulp is met 40% gestegen. Ik herhaal met 40% bij de invoering van de inkomens of bij het abonnementstarief. Daar vind ik ook wat van. Maar het kan niet. We mogen het niet doen. Dus er zijn zoveel gerechtelijke uitspraken geweest. En recent is dat nog bevestigd, want we hebben dat ook wel onderzocht. Maar op dit moment is het niet mogelijk om het in te voeren.
De heer Van Nistelrooy.
Bent u dan bekend met hoe de gemeente Laren dit oppakt?
Zeker.
Ja. De wethouder heeft net wel uitgelegd dat het gerechtelijk niet mag. Dus
aanvullend, ik proef wel draagvlak.
Nog nieuwe vragen aan wethouder Van Voorde, de PVD.
Ja.
De verschuiving van zorg naar welzijn hebben we net bij de WMO denk ik besproken. Bij jeugd zien we nog oplopende kosten. Dat is ook zwaardere zorg. Kan de wethouder toch iets reflecteren op of hij het afgelopen jaar denkt dat we toch met preventie daar iets van een positieve richting hebben ingezet?
Ja, maar dat is wel heel moeilijk. En het is veel complexer dan de WMO. Was het maar zoals de WMO, zou ik haast willen zeggen. We zijn zo afhankelijk van heel veel andere partijen, zoals wettelijke verwijzers, dat het ook veel langer duurt. Maar je ziet in het raadsdashboard ook dat we de beweging maken. Dat er meer mensen door de gemeente zijn geholpen en dat we meer lichte hulp hebben verleend. En dat is positief. En tegelijkertijd zien we ook dat we hebben geïnvesteerd in het voorveld, in de pedagogische basis, zoals we dat noemen. Dat is in 2023 gebeurd, wordt dit jaar doorgezet. Dan hebben we het over samen oplopen bijvoorbeeld. En zorgoppas en maatjesprojecten, allemaal om te voorkomen dat er misschien geïndiceerde zorg nodig is, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Dus die beweging maken we. Dat past natuurlijk ook heel erg in het beleidsplan dat we eind vorig jaar hebben aangenomen. Dus de beweging is heel licht zichtbaar, maar het kan volgend jaar anders zijn. Als we een paar tegenvallers hebben, dan zitten we, heel eerlijk gezegd. Want we hebben ook met woonplaatsbeginsel te maken, waar we gewoon totaal geen invloed op hebben, maar wel tot enorme hoge kosten kan leiden. Maar en tegelijkertijd, en misschien moet ik dat dan ook nog even zeggen, we zijn natuurlijk ook met onze gecertificeerde instelling in gesprek. Met het toekomstscenario, dat zijn echt grote programma's, waarbij we met elkaar zoeken van kunnen we ons niet veel meer focussen rondom het kind. En we gaan ook met pilots beginnen, daar zijn we binnenkort mee beginnen, dat we willen voorkomen dat het estafettemodel wordt toegepast. En dat wil zeggen eigenlijk dat er 20 aanbieders bij een gezin rondlopen en elke keer het stokje wordt doorgegeven. Daar moeten we vanaf. Maar dat resulteert niet dit jaar al in een enorme voorsprong en volgend jaar ook denk ik nog niet. Maar het is wel de beweging die we moeten maken met elkaar.
Mevrouw van der Beek, aanvullende vraag hierop.
Ja, dank u voorzitter. Met betrekking tot jeugdhulp, wat de heer Westerengel aangaf, dat die toename. In het verleden is er een klankbordgroep opgericht in 2022 onder de jeugdigen zelf. Samenkracht heette die groep. En daarin konden jongeren hun kennis, ideeën en suggesties aandragen hoe jeugdhulp beter ingericht kon worden in de regio. Bestaat deze groep nog?
Dat was de groep die met name ook rondom de aanbesteding toen een rol had. Wat we nu veel meer aan doen, en er komt binnenkort ook met wordt in de regio in ieder geval een voorstel gesproken, rondom de ervaringsdeskundigen. Dus we zijn daar veel meer aan het vormgeven, hoe gaan we dat de komende tijd doen? Natuurlijk hebben we onze cliëntervaringsonderzoeken, maar het is denk ik echt belangrijk om dat fundamenteel een andere rol te geven en te kijken naar cliëntervaringen en ervaringsdeskundigheid. Dat staat ook in onze beleidsplannen en het aardige is om te noemen dat ik vorige week had ik een eerste overleg met de gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, het Zorg- en Veiligheidshuis zat erbij, nog een aantal wethouders. En voor het eerst zat een ervaringsdeskundige aan tafel, bestuurlijk. En dat vond ik nieuw, of dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. En dat is wel een hele goede ontwikkeling, want die geeft perspectief eigenlijk aan zo'n tafel van hey, hoe wordt dat ervaren en wat missen jullie. Dus in die zin zie je dat echt de beweging wordt gemaakt. Maar we moeten dat, vind ik, nog wat groter inzetten. En in Hilversum zijn we daar natuurlijk ook mee aan de slag, bijvoorbeeld met mee.
Dank u wel. Dan nog vragen aan wethouder Van Voorde. De heer Deen.
Dank u wel, voorzitter. Technische vragen gesteld over bijvoorbeeld laaggeletterdheid. En heeft u aangegeven dat de doelen zijn verwoord in de visie Wij Hilversum. Bent u ook bereid deze doelen als KPI's in de begroting op te nemen?
Nou, ik zou eigenlijk met elkaar dit gesprek rondom de DIN willen voeren. Want daar gaan we met elkaar veel meer sturen op kwaliteit. En dat is denk ik belangrijk. De begroting is een document wat eens in het jaar voorbij komt. En dan kijken we eigenlijk wel, in de begroting kijken we naar, bij de jaarrekening evalueert. En dan gaan we ons al richten op de voorjaarsnota. Terwijl het volgens mij heel goed zou zijn om echt tijd te nemen om de DIN met elkaar te spreken. Daar zit laaggeletterdheid ook in. We zien ook dat het programma afloopt komend jaar. Dus ik denk dat het goed is om daar ook regionaal wat meer regie op te voeren. En tegelijkertijd zit het ook in de HEA. Dus ja, is het antwoord eigenlijk.
Dank u wel. Mevrouw Verwij.
Ja, aanvullend op de laaggeletterdheid. Want wethouder Heller en u dus samen heeft in de jaarstukken staan. Taalonderwijs heeft hoogste prioriteit. Maar er wordt heel veel geld niet uitgegeven. Dat hebben we net wethouder Heller horen zeggen. Hoe werkt u daarin samen? Gaat u daar die programma's ontschotten aan een tafeltje zitten?
Voorzitter, ik ben dol op ontschotten en ik ben dol op in samenhang investeren en ontwikkelen. Want daar geloof ik echt in. Met deze portefeuille heb ik net nog geen week dit onderdeel. Dus ik ga zeker met de heer Heller in gesprek hoe we die hier gezamenlijk op kunnen trekken. Als hij dat voor openstaat.
Nog een nieuwe vraag van de VVD voor de wethouder.
Heel kort, het gaat over leerlingvervoer. Ik zie in het jaarverslag staan dat we daar minder hebben uitgegeven dan we hadden gedacht. Ik zit ik met leerlingvervoer goed bij u? Of niet? Ja, pardon. Resulteerde in een voordeel van €145.000, omdat we eigenlijk minder leerlingvervoer hebben uitgevoerd dan was begroot. En ik vroeg me even af, hoe komt dat? Is dat moeilijk in te schatten of is er iets anders gebeurd?
Dat weet ik heel eerlijk gezegd niet. Daar zouden we nog wel schriftelijk op kunnen terugkomen of in de veegronde. Wat ik wel weet is dat we met een 213a onderzoek aan de slag gaan rondom leerlingenvoer. En dan komen we hier uitvoerig over te spreken. Dus misschien kunnen we dan dat gesprek met elkaar voeren. Vindt u dat oké? Ja.
Dank u wel. Dan heb ik nog de PvdA voor een vraag voor de wethouder. Ik herinner u eraan dat er zo meteen nog 13 minuten over zijn voor de laatste portefeuilles. PvdA.
Ja, een hele korte vraag. U beschrijft op pagina 71 het positieve resultaat van de concrete actie op het gebruik van lachgas als recreatieve druk. Kunt u aangeven of het gebruik van lachgas inderdaad verminderd is en waar u dat op baseert?
Ik vind deze wel erg technisch. Ik weet ook niet of de wethouder er niet het antwoord op heeft. Dus laten we die misschien.
Ja, wat ik daar wel over kan zeggen is dat we natuurlijk met gezondheidsbeleid aan de slag gaan. En dit is nou ook zo'n thema. We hebben dat voor een deel natuurlijk gewoon belegd bij de GGD. Die allerlei programma's heeft lopen. En we hebben in het preventiehandhavingsplan allerlei dingen afgesproken. Maar ik denk goed is om met elkaar ook na te denken van wat vinden wij nou belangrijk als het gaat over gezondheidsbeleid. En we komen daar na de zomer gaan we een startnotitie met elkaar bespreken. Die wordt, dacht ik, in oktober in de raad besproken. En dat is wel het moment om met elkaar ook dat gesprek te voeren. Want ik denk dat er wel meer thema's met elkaar te bespreken zijn als het gaat over gezondheid.
Mevrouw Verbeij, u had nog een vraag.
Ja, voorzitter, dank u wel. Bij beschermd wonen houdt u bijna 7 ton over. Dat is verrekend door de regio. Heeft u daar flink eerder dit jaar zicht op gehad? En heeft u overwogen om dat geld in te zetten om extra woningen te creëren, beschermd wonen of zo?
Goeie vraag. U bent er ook over geïnformeerd. Al eerder, volgens mij al eind vorig jaar. Het heeft te maken met dat een aantal aanbestedingen niet uitgevoerd. Daar is dat geld over vanuit de regio. Maar het is incidenteel geld. Dus het gaat terug naar de gemeente. Ik stuur natuurlijk op dat het geld gebruikt wordt waar het voor is. Dus dat is iets wat ik belangrijk vind, ook in dit dossier. Dus het gaat over het hele programma bescherming en opvang.
Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter. Het is een substantiële kostonderschrijding of niet uitgegeven geld. Heeft u eerder dit jaar zicht gehad op dat het zoveel geld zou zijn?
Nee, voorzitter. Ik ben via de PNC-cyclus vanuit de regio geïnformeerd erover.
Dank u wel. Zijn er nog nieuwe vragen voor wethouder van Voorde? Dan denk ik dat het verstandig is om verder te gaan met onze laatste wethouder. Dat is wethouder Kalk over onder andere financiën. En dan ga ik mevrouw Redmeijer het woord geven voor een vraag aan mevrouw Kalk.
Als u het goed vindt als ik niet begin met financiën. Ik wilde graag wat leuker beginnen. Het gaat over pagina 15, de spukgelden. Die zijn niet benut voor sport en gezond gewichtprogramma. En mijn vraag is eigenlijk, weet u misschien al, ik weet dat u er net zit hoor, maar waarom ze niet benut zijn en of we ze nog nodig hebben in het programma? Of is iedereen gezond en aan het sporten?
Is iedereen gezond en aan het sporten? Die vraag kan ik beantwoorden. Dat is nee. Ja. Maar ik kom hier even op terug. Deze heb ik echt niet paraat. Ja.
Dank u wel. Ik ga even inventariseren wie er allemaal nog nieuwe vragen heeft voor mevrouw Kalk. Aanvullend, u heeft allemaal aanvullende vragen hierop. Oké.
Kijk, ik kom erop terug en ik vind de vraag relevant. Maar als ik erop terugkom, dan kan ik hem op dit moment even niet beantwoorden. Dus dan vraag ik me even af, wat is aanvullend?
Ja, mevrouw Verbeij, aanvullende vraag.
Nou, mevrouw Kalk, dat zit namelijk als volgt. Ik ga u dezelfde vraag stellen als meneer Heller en meneer Van Voorden. En ik snap dat u gaat zeggen dat u het niet kon weten. Maar het is een substantiële onderscheiding of niet uitgegeven kosten, of hoe je het ook wil noemen. Op welk moment is de vorige wethouder hierover geïnformeerd en hadden we dit eerder kunnen weten? Maar daar hoeft u dus nu niet te antwoorden, mag u rustig uitzoeken.
Goed, we komen er zo meteen de veegronde nog even op terug en als dat op tijd is. Dan gaan we even door met de nieuwe vragen. Zullen we aanvullend hierop? Ja, mevrouw Redmeijer.
Ja, ik dacht als het toch teruggaat even naar haar ambtenaren, want aanvullend heb ik op hetzelfde onderwerp nog wel een puntje. Op pagina 15 staat namelijk 490.000... maar op pagina 39 staat 100.000. Ja, wat is het nou?
Dat is wel een technische vraag ook.
Ja, ik vind het inderdaad ook een uitstekende technische vraag. Dus ik stel echt voor dat we die even schriftelijk gaan beantwoorden.
Heel goed. Nieuwe vragen. Dan ga ik heel even naar de ChristenUnie en het CDA. Die hebben nog niet zoveel vragen gesteld vanavond. Dus begin even met de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het gaat over de woonzorgvisie. U weet dat we daar allemaal erg op zitten te wachten. Blij dat er wel een analyse is gemaakt. Maar er staat nu dat het Rijk uitstel geeft tot 2026. Ik ga me dan zorgen maken. Kunt u een toezegging doen wanneer die er nou is?
Volgens mij, meneer Landega, heeft wethouder Van Voorden recent een toezegging gedaan wanneer die er is. Of in elk geval een tijdspad aangegeven wanneer die er komt. Maar we gaan niet het uitstel van het Rijk volledig benutten.
Ja, wethouder.
Nou, ik moet het even feitelijk. Feitelijk is dat niet juist. Dat is mevrouw Walters geweest. Volgens mij ook op vraag van de heer Nanninga. En volgens mij heeft mevrouw Walters toegezegd om mee aan de slag te gaan. En vanuit de portefeuille zorg is dat natuurlijk enorm belangrijk. En zullen we daar denk ik ook gezamenlijk een optrekken. Want daar zullen best wel resultaten uitkomen waarvan schrikken en waar we mee wat moeten gaan doen.
Dank voor de aanvulling. Gaan we door met het CDA voor een nieuwe vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, in de jaarrekening lezen we dat de WOZ-bezwaren toenemen. U heeft daar ook verantwoording over afgelegd. Maar we lezen ook dat de toekenning van de WOZ-bezwaren ook fors toeneemt. Zou dat voor uw aanleiding kunnen zijn om het taxatiebeleid van de gemeente te herzien, onderzoeken?
U vraagt of de toekenning van de WOZ-bezwaren aanleiding zijn om taxatiebeleid te herzien. U heeft in de even een uitstapje maken ook naar de toekomst. U heeft daar een aantal dingen in gelezen waarin we onder andere gaan kijken naar de gemeentelijke belasting als u daarmee gaat instemmen. En hoe die tot stand komen zal daar onderdeel van zijn. Ja. Bent u daar tevreden mee? Nou, niet helemaal, geloof ik.
U denkt er nog even over na, zie ik. Nog nieuwe vragen aan de wethouder, de heer Westening.
Ja, mijn hart maakte een sprongetje toen ik op pagina 34 las dat het aandeel niet-sporters in de gemeente van heel lang 48% ineens daalde naar 40%. Dus ik ging de toelichting lezen, ik denk waar komt het door? En geen woord erover in de toelichting. Ik besef me als ik de wethouder over vraag, maar is het op een andere manier gemeten of hebben we echt iets fantastisch bereikt? Maar het ziet er heel positief uit. Hoe komt dat?
Ik vind het eigenlijk ook een uitstekende technische vraag die u stelt. Want u vraagt feitelijk naar de onderbouwing en daar zijn die technische vragen voor bedoeld. Dus deze ga ik ook schriftelijk beantwoorden. Het is een goede vraag, maar niet voor dit moment. Ja?
Dank u wel. De heer Van Nistelrooy met een nieuwe vraag.
Kunt u toelichten of u van mening bent dat paragraaf 1.2.1 toelichting op het resultaat een wezenlijk onderdeel is van de jaarrekening? En als u dat vindt, kunt u dan toelichten waarom deze wel gewijzigd is in de nieuwe versie met een verschil van ongeveer 2 ton ten opzichte van de jaarrekening van enkele weken geleden, maar dat dit niet is toegelicht in het erratum?
Meneer Van Nistelrooy, u leest de vraag op. Met alle respect, u kunt niet van mij verwachten dat ik deze vraag op deze manier kan beantwoorden. Ook dit is super technisch. Ik wil hem heel graag beantwoorden. Of u vraagt, stelt uw vraag anders, dat u hem echt begrijpbaar maakt, maar ik kan u niet volgen.
Wilt u het herformuleren?
Hoe kan het dat een van de belangrijkste onderdelen van deze jaarrekening, namelijk de resultaatbepaling, wijzigt tussen een versie die wij een paar weken geleden hebben gehad en de versie die wij vanochtend hebben gekregen, met ongeveer 2 ton, dat we dat zelf moeten opzoeken en dat dat niet toegelicht staat in de nagezonden stukken. Of stond het er wel en heb ik er overheen gekeken, dan mijn excuses. Maar dit zijn echt wezenlijke onderdelen. Dus klopt het dat dit verschilt of was dit al ergens anders toegelicht?
Klopt dat het verschilt? De laatste versie is de complete versie. In de laatste versie zijn de constateringen die gemaakt zijn op basis van de technische vragen die in het erratum een plek hebben gekregen verwerkt. Dat kan leiden tot een verschil. Dat had beter toegelicht kunnen worden. En we gaan u die toelichting nog geven.
Dank u wel. Had ik nog nieuwe...
Mag ik nog de vraag van Hart van Hilversum beantwoorden?
Ja, we kunnen hem ook zo in de veegronde nog even doen voordat. Mevrouw Verweij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wethouder, in de jaarstukken lezen we verschillende onderschrijdingen. U heeft het met de wethouders voor u gehoord, waarover laat geïnformeerd wordt. Welke afspraken zijn er? Of misschien zou u wel willen maken om die onderscheidingen eerder bij de raad te melden, zodat we daar controle op kunnen uitvoeren of misschien beleid op kunnen maken.
Ja, welke afspraken kunnen er gemaakt worden over onderscheidingen? Dat vraagt u. Ja. Ik denk eerlijk gezegd dat het een hele lastige te beantwoorden vraag is. Sowieso op het moment dat er beleid in uitvoering wordt genomen, is het afhankelijk van op welk moment het in uitvoering wordt genomen, of je het volledige jaar kunt benutten of dat je dat niet kunt benutten. Dat kan een reden zijn. Dat kan een reden zijn bijvoorbeeld bij de SPUC-gelden dat er ook op latere momenten geld beschikbaar wordt gesteld. En kan een reden zijn dat het door andere omstandigheden ontstaat. Er zijn in de PSC-cyclus vaste momenten afgesproken waarin meldingen worden gedaan. Dat is met de voorjaarsnota of met de tussentijdse rapportage met de begrotingswijzigingen. En desondanks kunnen er aan het eind van het jaar onderscheidingen te zien zijn die op dat moment niet bekend waren, niet inzichtelijk waren. En ik denk eerlijk gezegd dat u vraagt naar iets wat misschien wel heel mooi zou zijn, maar wat niet heel erg realistisch is om te kunnen uitvoeren. Maar ik zal er aandacht voor vragen en we zullen dat ook in de ARC dan nog eens een keer komen toelichten.
Dank u wel. Ik ga nog even rondkijken voor een laatste nieuwe vraag aan mevrouw Galk. En dan geef ik het woord aan het CDA, die hebben echt nog heel weinig vragen gesteld vanavond.
Dank u wel. Er wordt een risico-inschatting gemaakt, risicocategorie A, op basis van de jaarrekening. Kunt u aangeven in hoeverre deze risico-inschatting van voorspellende waarde is voor de komende jaren?
Ik heb het eerste begin van uw vraag niet goed gehoord.
Excuses, het betreft de risico-inschatting in de jaarrekening, waarin risicocategorie A voor de meeste categorieën wordt bepaald. Kunt u aangeven in hoeverre dit een voorspellende waarde heeft voor de toekomst?
Nee, een risicoanalyse is niet per definitie een voorspellende waarde dat het risico ontstaat, maar geeft iets aan over de zwaarte van het risico en de impact van het risico, maar geeft niet de kansberekening aan hoe vaak als het in categorie A zit dat het vaker voorkomt, maar geeft iets over het effect van het risico aan.
Dank u wel. Dan zijn we door de tijd heen.
Veegronde kan nog wel. Eén
ronde. Meneer Gubbels, ja, we gaan nu de veegronde nog doen. Dus dan krijgen we nog de kans om alle vragen te beantwoorden die in het midden zijn blijven liggen. Zeg ik maar even zo. En dan denk ik dat het handig is om gewoon weer even dit rijtje aan te houden wat we net ook hadden. Burgemeester, u had denk ik niets meer voor de veegronden. Nee. Dan wethouder Schepers, toevallig nog iets nabrander voor de veegronden. Nee. Dan wethouder Gevels, bent u gelijk aan de beurt. Ja.
Ja. Vraag van D66 over EHRM. In 2020 is het voor het eerst geïmplementeerd al, maar gaandeweg zijn er toch wat issues opgetreden. Daardoor is er ook wat vertraging geweest. Maar de salarisadministratie en de personeelsadministratie die zijn wel inmiddels al succesvol geïmplementeerd.
Okay, dank u wel. Wethouder Heller.
Dank voorzitter. Mevrouw Van der Beek had nog een reactie van mij te goed. Voor ondernemers met geldzorg of vragen op dat gebied hebben we niet de budgetcoaches. Maar hebben wij dat is een hele prozaïsche naam, het loket ondernemers met geldzorgen, zeg ik even uit mijn hoofd. Ik check hem. Het loket zelfstandigen met geldzorgen. Dan kunnen zij terecht zowel voor crisissituaties, beslagleggingen, afsluitingen of dat soort zaken waar je ermee tegen geacteerd wordt, als voor maatwerkgesprekken en dergelijke. En als er daarna meer nodig is, dan hebben wij een viertal gespecialiseerde partijen waar we contacten mee hebben waar men vervolgens terecht kan.
Dank u wel. Dan geen vragen van wethouder Van Voorde open. En mevrouw Kalk als laatste. Ja,
hartelijk dank, voorzitter. In antwoord op de vraag van Hart van Hilversum over de spukgelden. Die spukgelden die zijn volledig benut en verantwoord. Dus er is en in antwoord op aanvullend op de vraag van mevrouw Verwij over de over de sport, de brede spukregeling, die is pas begin Q2 bekendgemaakt. Dus dan is het jaar al 3,5 maand verder. En dan is het samen met de combinatie met de krappe arbeidsmarkt gewoon niet mogelijk geweest om dat direct ten volle te benutten. Maar het neemt niet weg. Die regeling biedt ook die ruimte dat we dat geld kunnen benutten. En in antwoord op de vraag van D66 over de 2 ton verschil. Het gaat niet om dat er een verschil in zit. Het gaat om dat de 2 beslispunten samen zijn gevoegd in de laatste versie. En dat dat de verklaring is van waarom u denkt dat er 2 ton verschil zit. Maar het is 1 post geworden.
Dank u wel allemaal voor het beantwoorden van de vragen.